Spreek, Heere, uw knecht hoort. Dat is Samuels antwoord op Gods roepstem. Maar als je goed leest wat er staat, is het eigenlijk zijn tweede antwoord. In een eerste intuïtieve reactie zegt hij: zie, hier ben ik, hineni. Het oud-testamentische grondwoord voor de geloofsovergave. Ik ben beschikbaar. Pas als de jonge Samuel begint te objectiveren en te redeneren over die stem uit het duister, gaat hij naar Eli. Hij kent de stem van de Heere nog niet en hij is terecht voorzichtig met zijn eigen eerste intuïtie. Eli kent de stem van de Heere wel, maar het is intussen al zo lang geleden dat God gesproken heeft, dat hij zich er eigenlijk niets meer bij voor kan stellen dat dat nog gebeurt. Het woord van de Heere was dierbaar of schaars in die dagen. Hoe schaarser het woord, hoe kostbaarder, dierbaarder de Godspraak. Hoe komt het nu als we Gods stem niet meer vernemen? En wat is daaraan te doen? De prachtige titel van het proefschrift van Jan van Doleweert luidt Viva Vox Dei. In zijn boek stelt hij onder andere dat ook de bevindelijk gereformeerden beïnvloed zijn door het moderne, optimistische paradigma van de objectiviteit. Ik citeer: het lezen van de Bijbel om Gods stem in eigen leven te horen en te verwerken zou meer aandacht moeten krijgen. Hoe is dat bij ons als predikanten en studenten? Vernemen wij de hartslag van Gods vrije genade bij het lezen van de schrift? Of maken we de Bijbel te veel tot object, tot voorwerp? Een professionele omgang met de schrift kan een extra belemmering worden voor de gelovige grondhouding. Hineni, zie, hier ben ik. Spreek, Heere, uw knecht hoort. We kunnen bij de preekvoorbereiding een hele batterij aan exegese voor de dag halen en qua dogmatiek precies weten hoe de tekst past in de theologie. Alles klopt, maar het hart klopt niet. Jan van Doleweert zit, als ik het goed heb begrepen, in Indonesië. En daarom had de stuurgroep mij gevraagd om over dit onderwerp te spreken en daarbij ook het moderne object-subject denken te verdisconteren. Nou, ik had op zich ook graag vernomen wat hij als zendingsman vanuit zijn proefschrift daarover te zeggen heeft. Mijn inleiding zal natuurlijk wat meer historisch zijn dan de zijne anders geweest zou zijn, denk ik. Laat ik in de eerste plaats 4 symptomen noemen. Wat is er aan de hand? Vervolgens een diagnose proberen te stellen. En vervolgens een medicijn aanreiken en dan nog iets zeggen over de genezing. Als je nou een keer verlegen bent om punten voor een preek, dan werkt dat heel vaak op die manier. Tenminste als je een bepaald probleem aan de orde wilt stellen. 4 symptomen. Gevolgen van de verwaarlozing van de persoonlijke omgang met de schrift. Als onze professionele omgang met de Bijbel het horen van het kloppend hart van de schrift belemmert, waar is dat dan aan te merken? Ik denk aan aspecten die bij onze publieke bediening van het woord horen. En als ik zo'n diagnose stel, dan reken ik mijzelf vanmiddag uitdrukkelijk ook tot de patiënten. Het is ook zelfanalyse. Het eerste symptoom is een bepaalde aarzeling bij het vertolken van de woorden van God die aan ons toevertrouwd zijn. Dienaren van het woord zijn geroepen om onverkort door te geven wat de Heere zegt. Profetisch, ontmaskerend, met gezag. In alle bescheidenheid, omdat wij zelf zondaren zijn. Maar wel in alle beslistheid, omdat we gezonden zijn. De Heere zegt tegen Jeremia: is niet mijn woord zo als het vuur of als een hamer die een rots verplettert? Aarzeling in de verkondiging en in de toepassing van het woord van God zijn een teken dat de prediker zelf niet meer voor het woord van God beeft. Hoe zullen ze prediken als ze niet gehoord hebben? Een tweede symptoom is de voorspelbaarheid. Iedere schriftgeleerde onderwezen in het Koninkrijk der Hemelen haalt uit de schatkamer van de schrift nieuwe en oude dingen tevoorschijn. Welk mooi schabloon ook de verkondiging bepaalt, ellende, verlossing, dankbaarheid of wat meer heilshistorie, schepping, zondeval, verlossing, vernieuwing, voleinding. Zodra mensen kunnen voorspellen wat je gaat zeggen, wordt de preek krachteloos. Alleen een serieuze bestudering van de schrift leidt tot een frisse preek. En dat kost tijd. Luister, tijd. Spreek, Heere. Dat schabloon is wel een verzoeking, omdat een substantieel deel van de hoorders toch wel graag vertrouwde klanken hoort. Men vindt het eigenlijk helemaal niet zo erg als alles hetzelfde smaakt. Vandaar dat McDonald's zo populair is. Maar gezond, dat is toch wel wat anders. De laatste tijd is er een nieuwe vorm van voorspelbaarheid bijgekomen. Ik hoorde onlangs tenminste dat in een gemeente kort na elkaar dezelfde preek werd gehouden. Niet door een ouderling die zich bij het preeklezen vergiste, maar door twee predikanten die dezelfde preek van internet hadden gedownload. Ik krijg signalen dat predikanten soms grote delen van hun preken kopiëren. Ik weet, broeders, dat tijdnood je soms wanhopig kan maken. Ik weet ook dat de leegte van je hart het soms onmogelijk maakt om een tekst te vinden. Ik weet ook wat het is om tot in de zaterdagnacht met een hart vol zelfverwijt en terecht te zwoegen en te worstelen en dan op zondagmorgen onverdiend verrast te worden door Gods genade. Ik weet ook nog van een collega die uit pure wanhoop over de bakken kritiek die hij op zijn preken kreeg, één keer een preek van Spurgeon heeft voorgelezen. En hij kreeg nog meer kritiek dan anders. Maar broeders, we moeten wel eerlijk zijn. Plagiaat, ook van een halve preek of van een paragraaf, is diefstal. En natuurlijk, als je uit je hoofd preekt, dan zal dat misschien toch wat meevallen. Maar er zijn ook voorbeelden bekend van gemeenten waarin de mensen die van Sliedrecht doorgelezen hadden precies konden voorspellen wat de dominee over de catechismus zou zeggen. Voorspelbaarheid, plagiaat, het zijn symptomen niet alleen van luiheid, maar ook van geestelijke armoede, van een onvermogen om de stem van God daadwerkelijk te horen. Als derde symptoom noem ik de kloof tussen leer en leven. De Heere Jezus waarschuwt aan het einde van de bergrede voor valse profeten. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Ze zeggen wel, Heere, Heere, maar ze doen de wil van de Vader niet, die in de hemelen is. Ik vind het huiveringwekkend, broeders, dat op de jongste dag velen, dat zegt de Heere Jezus, velen zullen zeggen: hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En dat de Heer Jezus dan zal zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, die de wetteloosheid werkt. Hoe kun je ooit over reinheid preken als je zelf onder de verslavende macht van de onreinheid leeft? Hoe kun je tegen materialisme waarschuwen als je zelf je luxe leven koestert? Wetteloosheid, anomia, is een vrucht van ongehoorzaamheid. Een structurele ongehoorzaamheid. Niet kunnen, niet willen luisteren naar de stem van de levende God. De kloof tussen leer en leven, tussen preekstoel en bureaustoel, begint daar waar wij geen tijd meer of geen zin meer hebben om te luisteren naar de stem van de Here. Een laatste symptoom zijn geesteloze gebeden. De zalving van de Heilige Geest bij de bediening van het woord kun je niet afleiden aan de stem of aan de voordracht en zelfs niet aan de originele uitleg. Maar je hoort het wel aan de manier waarop er in de dienst gebeden wordt. Als we niet bedelen om Gods genade, niet aanbidden voor zijn troon, niet pleiten op zijn beloften, dan kunnen we ook niet preken in een betoning van geest en kracht. Flauwe gebeden op de kansel wijzen op een tanend gebedsleven in de studeerkamer. Daarachter en daaronder ligt een slordige omgang met het woord van God. Hoor, Heere, uw knecht spreekt. Dat kan en dat mag, maar alleen als we eerst ook leren zeggen: spreek, Heere, uw knecht hoort. We moeten ons erin oefenen om de beloften en de geboden en de gebeden uit de schrift tot leidraad te nemen voor onze eigen gebeden. Bidden begint met luisteren. Laten we maar even stilstaan en in de spiegel kijken. Aarzeling, voorspelbaarheid, dubbelhartigheid, geesteloosheid. De een herkent het ene symptoom misschien meer dan het andere. Alles wijst op een magere persoonlijke omgang met het woord van God. Afgeleid door de digitale media, opgeslokt door de agenda, in beslag genomen door je e-mails, uitgeput door het pastoraat, opgejaagd door alles wat je nog niet gedaan hebt, vergeten we om in aanbidding neer te knielen en te luisteren naar de stem van hem die ons roept. De stem, zoals in Hooglied staat, van onze liefste, die aanklopt: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin. Je kunt het ook nog omdraaien, denk ik, ook als je die symptomen misschien dan door Gods genade niet zo herkent. Dit zijn wel de desastreuze gevolgen van een slordige omgang met het woord van God. De Puritein Thomas Goodwin vertelt hoe diep hij eens door een preek geraakt was van John Rogers. 1570 tot 1636. De predikant uit Essex, die vanwege zijn vurige preken ook wel Roaring Rogers genoemd werd. Ja, Dirk heeft ons vanmorgen met grommende leeuwen vergeleken. Maar Roaring Rogers, ja, dat kun je eigenlijk in het Nederlands niet eens vertalen. Dan krijg je iets als brullende Rogers en dat heeft weer hele andere associaties. Maar in ieder geval iemand met vuur en met de gave van de Heilige Geest om het woord na aan de schenen te leggen. In die preek sprak hij, zo citeer ik Thomas Goodwin, de mensen erop aan dat zij hun Bijbel verwaarloosden. Hij personifieerde eerst God, die zich tot het volk richtte. Ik heb jullie al zo lang mijn Bijbel toevertrouwd, maar jullie hebben die geminacht. Het ligt daar ergens in je huis, bedekt met stof en spinnenwebben. U kijkt er niet eens naar om. Gebruiken jullie mijn woord niet? Dan krijgen jullie mijn woord niet langer. Hij pakt zijn Bijbel op van de kansel en hij loopt ermee weg, net alsof hij die Bijbel afpakt van de mensen. Maar dan draait hij zich weer om, verplaatst zich in de hoorders die zich tot God richten. Rogers valt op zijn knieën, hij huilt, hij smeekt: Heere, wat u ook doet, neem uw Bijbel niet van ons af. Dood onze kinderen, verbrand onze huizen, verwoest onze bezittingen. Maar laat ons uw woord behouden. Pak de Bijbel niet van ons af. En dan identificeert Roaring Rogers zich weer met God die tot de mensen spreekt. Vinden jullie dat echt? dan zal ik het nog een poosje met jullie proberen. Hier heb je mijn Bijbel terug. Ik zal zien hoe jullie die gebruiken. Of jullie mijn woord meer lief zullen hebben, meer zullen waarderen, meer zullen onderhouden, meer in praktijk zullen brengen en er meer naar zullen leven. De mensen waren diep geraakt. En toen Thomas Goodwin uit de kerk kwam, was hij zo overstelpt dat hij eerst een kwartier gehuild heeft op de nek van zijn paard, voordat hij in staat was om in het zadel te klimmen en naar huis te rijden. Neglect of the Bible. Veronachtzaming van dat grote liefdesgeschenk van onze God, zijn woord. En dan de diagnose. En daarbij trek ik 3 concentrische cirkels. Wet en evangelie. Het is na deze ontdekkende inleiding ook wel goed om nog iets dieper na te denken over de achterliggende oorzaken van deze symptomen. Die symptomen zijn namelijk ook een gevolg van de door Jan van Doleweert gesignaleerde objectivering van de schrift. Van Doleweert schrijft dat reformatorische christenen de noodzaak van het werk van de geest en van het gebed wel belijden, maar dat ze bij de uitleg van de Bijbel er vooral van uitgaan dan een soort eenrichtingsverkeer van de lezer naar de tekst. Jan noemt dat zelfs egocentrisch. De tekst krijgt geen gelegenheid om te resoneren in het hart. Er komt geen dialoog tot stand. Ik denk dat hij daarin een punt heeft en ik wil proberen uit te leggen hoe dat volgens mij komt. 3 cirkels. De wijdste cirkel is die van de moderne cultuur. De innerlijke onzekerheid bij de verkondiging is en blijft een symptoom van een gebrekkig geestelijk leven. Daar doe ik niks van af. Alle reden tot verootmoediging en bekering. Maar die twijfel en onzekerheid wordt ook wel gevoed en gedragen door de onzekerheid in de moderne cultuur. Herman Bavinck sprak 100 jaar geleden, ruim 100 jaar geleden, al over de twijfel als de zielsziekte van de eeuw. In de postmoderne context waar wij in leven is die twijfel eigenlijk normatief geworden. Twijfel is gezond. Helemaal geen zielsziekte van de eeuw. Wie gelooft in vaste waarheden heeft hulp nodig om van dat infantiele verlangen naar houvast verlost te worden. Zo wordt er gedacht. Het lukt natuurlijk niet om vanmiddag nu een uitvoerige analyse te geven van de moderniteit en de postmoderne radicalisering van die moderniteit. Het heeft denk ik ook weinig zin om alleen maar af te geven op de verlichting, de autonomie, het individualisme, de relativering van de waarheid, et cetera. Dat weten we allemaal wel. De verlichting is trouwens ook wel meer dan alleen maar één grote zonsverduistering. We hebben er ook nog wel wat goeds aan te danken. Bovendien is de historische relatie met de renaissance, met het humanisme en met de reformatie uiterst complex. Niet voor niets spreken we tegenwoordig over de vroegmoderne periode waartoe ook de reformatie behoort. Ik vind het prachtig om daar historisch onderzoek naar te doen, maar daar wilde ik jullie nu vanmiddag niet mee vermoeien. Wat dan wel? De moderne tijd karakteriseert zich door een gezagscrisis. Die crisis heeft een impact op de manier waarop wij de Bijbel lezen. Ik ga nu voorbij aan de bekende narratieven over de opkomst van schriftkritiek en de secularisering van de natuurwetenschap die het gezag van de Bijbel ongetwijfeld hebben ondermijnd. Er zijn 2 andere bewegingen die wellicht nog dieper ingrijpen op de wijze waarop moderne mensen de Bijbel lezen. En met moderne mensen bedoel ik dan ook ons. Ik zal die beide bewegingen zo kort mogelijk proberen samen te vatten. De eerste beweging is de wending naar het subject als ultieme bron van zekerheid en kennis. Dat is gek, hè? Parallel aan die Copernicaanse wending, die de aarde niet langer als het middelpunt van het zonnestelsel ziet, vindt er in de 17e eeuw in de filosofie een wending naar het subject plaats, de zogenaamde epistemological turn. Het besef dat zekerheid uiteindelijk een subjectief gegeven is. Het antwoord op de vraag hoe je zeker weet dat iets waar is, vind je niet meer in iets buiten jezelf, het gezag van de kerk, van de Bijbel, maar uiteindelijk in jezelf. Symbool voor deze wending staat het citaat van René Descartes: ik denk, dus ik ben. Je kunt natuurlijk de wending naar het subject niet aan dat ene citaat ophangen. Filosofie is geen oorzaak, maar eerder symptoom van culturele verschuivingen. Toch markeert en typeert zijn nieuwe filosofie de wending naar de mens als het middelpunt en de maatstaf van alle kennis en vooral van alle zekere kennis. Vroeger draaide de zon om de aarde, nu draait de aarde om de zon. Oké. Maar andersom, vroeger wentelde de mens om God, maar nu wentelt God om de mens. Ingrijpende wisseling van paradigma. De spannende vraag hoe deze wending zich verhoudt tot de humanistische nadruk op het individu en de reformatorische nadruk op de noodzaak van persoonlijk geloof, laat ik nu bewust rusten. De moderne wending naar de epistemologie, how do you know, leidt onmiskenbaar tot objectivering van de waarheid en subjectivering van de zekerheid. Daardoor is het voor een moderne dominee, hoe orthodox hij ook graag wil zijn, gemakkelijker om zijn zinnen te beginnen met ik denk, ik vind, ik geloof, dan met zo zegt de Heere. Dat was ons eerste symptoom. En als je het al probeert, hoor je jezelf soms praten. Of herkennen jullie dat niet? Een tweede moderne wending is die naar de historische bepaaldheid of contextualiteit. De moderne tijd wendt zich af van de eeuwige en tijdloze waarheden naar de geschiedenis. Vandaar dat we Alexander Comrie bijvoorbeeld vooral als iemand uit de 18e eeuw typeren en verstaan. Het 19e eeuwse woord historisme staat zowel voor de objectieve weergave van de historische bronnen, zoals bij Leopold van Ranke, als voor de relativerende afwijzing van tijdloze principes en universele waarheden. Herman Paul heeft een heel mooi boekje geschreven over het moeras van de geschiedenis, over dat historisme en de discussies daarover. Hij ziet een parallel tussen het gebruik van dit woord in de 19e eeuw en in de 20e eeuw en het gebruik van het woord postmodernisme om relativisme aan te duiden in onze context. De aandacht voor de historie begon bij het bepalen van de eigen nationale identiteit aan de hand van de geschiedenis. Maar die aandacht voor de historie raakt langzaam maar zeker zelfstandig. De Duitse pietist Gottfried Arnold schreef in 1699 zijn Unparteiischen Kirchen- und Ketzer-historie. Unparteiisch. Een zelfstandiging van de geschiedenis. Het moderne ideaal van de geschiedschrijving is een objectieve en verifiëren weergave van de historische feiten in hun onderlinge verbanden. En daarbij is het woord van Pierre-Simon Laplace, wat dan eigenlijk over de natuurwetenschap ging, ook van toepassing. God is eigenlijk een overbodige hypothese geworden in de moderne wetenschap, ook in de geschiedwetenschap. Opnieuw laat ik de spannende vraag hoe die wending zich verhoudt tot de humanistische aandacht voor de bronnen, ad fontes en de reformatorische nadruk op de grammaticaal-historische uitleg van de Bijbel rusten. De moderne wending naar de geschiedenis, bloost zeigen wie es eigentlich gewesen, von Ranke, die wending naar de geschiedenis leidt onmiskenbaar tot relativering van de eigen opvattingen en de verklaring van universele waarheden als producten van de tijd en de cultuur. Daarom is het voor een moderne dominee, hoe orthodox hij ook wil zijn, moeilijk om leer en leven, preekstoel en bureaustoel bij elkaar te houden. Hij zegt wel dat man en vrouw een verschillende roeping hebben, maar hij denkt diep in zijn hart dat dat toch misschien wel de opvatting van Paulus was. En hoe zit dat nou eigenlijk in onze tijd? En als hij bidt, en hij doet dat heel oprecht, dan kost het hem wel moeite om te geloven dat God luistert en ingrijpt in de geschiedenis of in zijn levensgeschiedenis. De een zal misschien meer behept zijn met deze kwalen of zich er meer van bewust zijn dan de ander. Ik vergroot het expres een beetje uit. Het brengt mij bij de tweede cirkel. Hoe heeft de kerk van Christus op die veranderende context, de wending naar het subject, innerlijk, en de wending naar de geschiedenis, de historie, gereageerd? Daar kun je met twee woorden antwoord op geven. Conformeren of conserveren. Flexibel meebewegen met de moderne filosofie, de theologie aanpassen aan de eisen van de moderne tijd, of conserveren, hardnekkig vasthouden en onverkort handhaven wat de kerk altijd geleerd heeft. Liberalisme en orthodoxie met nogal wat varianten daartussenin. Ondanks felle polemiek en een langdurig en hardnekkig theologisch vasthouden aan de filosofie van Aristoteles als alternatief, sijpelde de wending naar het subject uiteindelijk toch door in de theologie. Het uitgangspunt was niet meer Gods openbaring in de schrift, maar de menselijke ratio die door de openbaring wordt bevestigd en aangevuld. In het ergste geval werd de Bijbel onderworpen aan het gezag van de ratio, van de reden. In het deïsme bepaalt de ratio wat nog wel en wat niet meer geloofwaardig is. De deïst John Toland, bekend, schreef in 1696 Christianity not mysterious. A treatise showing that there is nothing in the gospel contrary to reason nor above it. Je zou met de titel nog wel in kunnen stemmen. Er is niets in de schrift in tegenspraak met de reden. Maar hij bedoelde daarmee dat alles wat in de schrift in tegenspraak is met de reden niet meer geloofd hoeft te worden. In het beste geval, de gereformeerde orthodoxie, wordt de schrift toch ook meer en meer tot object, voorwerp des geloofs. Met mijn diepe respect voor de Puriteinse preken, waar ik ook geestelijk veel aan te danken heb, het zijn toch vaak verhandelingen over een aan de tekst ontleende doctrine, waarbij de tekst zelf nauwelijks uitgelegd wordt. Of zoals Charles Hodge het samenvatte, de 19e eeuw. Zoals de natuurwetenschapper zijn empirische gegevens uit de natuur haalt, zo haalt de theoloog de waarheden uit de Bijbel. Een objectivering van de schrift. In de orthodoxie zie je naast die veruitwendiging van de waarheid tegelijkertijd een verinnerlijking van de zekerheid. De geloofszekerheid wordt langzaam maar zeker subjectiever ingevuld. Steeds meer afhankelijk van de kenmerken van de innerlijke vernieuwing van het hart en het leven. Die zijn er altijd wel geweest, die zijn er in de Bijbel ook. Als bevestiging van de geloofszekerheid, maar niet als fundament. De beloften in de schrift, ja, gelden die wel voor mij? Ze zijn toch eigenlijk alleen maar voor de uitverkorenen. Want ze gaan alleen bij de uitverkorenen in vervulling. En kunnen dus ook alleen maar voor de uitverkorenen, voor Gods ware volk, bestemd zijn. En mag ik daarom die beloften eigenlijk wel geloven? Als ik niet eerst weet dat God met mij begonnen is. En dat kan ik alleen maar afleiden door de droefheid naar God of de schuldgevoelens bij mijzelf waar te nemen. De waarheid is dus objectief geworden. Je kunt belijdenis doen van de waarheid. Je kunt zelfs de oude waarheid toegedaan zijn. Maar de zekerheid daarvan is subjectief geworden. Een zaak van bevinding. Niet in de schriftuurlijke zin van het woord, ondervinden dat Gods woord waar is, maar in de moderne zin van bevinding, ervaring, emotie. Het is ingewikkeld geworden. Wat Blauwendraad de smalstroom van de reformatorische verbondsleer noemde, is misschien wel vooral een moderne variant, een moderne verwerking van de gereformeerde theologie op het punt van de verinnerlijking. Nog ingewikkelder wordt het als je dan bedenkt dat de hypocrieten allerlei dingen waarnemen die er niet zijn. En Gods kinderen allerlei dingen niet waarnemen die er wel zijn. En die bij zichzelf niet kunnen vinden. Aan de andere kant zie je in de gereformeerde gezindte in haar brede zin een objectivering van de heilszekerheid in verbond of doop, waarbij heilszekerheid opgevat wordt als een conclusie uit de gegeven feiten waar je als christen niet aan mag tornen. Van der Belt, twijfelt u wel eens, vroeg de gereformeerd vrijgemaakte ouderling aan mijn opa op huisbezoek. Ik heb dit uit de overlevering. Ja, zei mijn grootvader. Helaas twijfel ik best wel vaak of het wel goed met mij is. Ziet u dat ook als zonde, Van der Belt? Ja, het is wel verkeerd als ik daarover nadenk. Dan moet u dat niet meer doen. Maar dat hielp zijn bekommerde ziel natuurlijk ook geen steek verder. In de objectieve lijn worden hoofd en hart gescheiden en mist de geloofszekerheid haar bevindelijke gloed. In de subjectieve lijn, als ik ze tegenover elkaar zet, dan worden hoofd en hart te veel vermengd en verward en mist de geloofszekerheid haar externe grond in de belofte. Het is opvallend hoezeer de gereformeerde orthodoxie in haar bevindelijke en in haar objectieve varianten zich toch heeft laten beïnvloeden door dat denkschema van de wereld. Juist misschien door de antithese, het afzetten tegen Descartes en tegen de wereld en tegen de filosofie, kreeg de wereld, en dat zien wij achteraf scherper dan toen, toch wel een kans om de agenda te bepalen. En dat is iets waar ook in de 21ste eeuw wij alert op moeten zijn. Bij de wending naar de geschiedenis, die andere wending in deze tweede concentrische cirkel, zie je een vergelijkbaar patroon. De vraag naar de historiciteit wordt ook in de orthodoxie steeds pregnanter. Om de moderne schriftkritiek en historisering te bestrijden, wordt er steeds meer nadruk gelegd op de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Begrijp me niet verkeerd, het christelijk geloof staat of valt met de heilsfeiten en de heilsgeschiedenis, onopgeefbaar. Maar bij het verstaan en het uitleggen van de schrift leidt een excessieve aandacht voor de historiciteit toch wel tot een bewustzijnsvernauwing. De vraag hoeveel blinden er nou eigenlijk bij Jericho genezen zijn, of hoe vaak Jezus de tempel gereinigd heeft, leidt toch af van de boodschap van genezing en reiniging, laat staan van de toepassing daarvan in ons eigen leven. We gaan naar de derde cirkel. Ga naar je studeerkamer. Neem een krijtje. Trek een cirkel om jezelf heen. En begin dan ernstig te bidden of God daar een opwekking wil geven. Dat is me altijd bijgebleven uit het niet onomstreden boekje van Erlo Stegen. Opwekking begint bij jezelf. Wat zijn bij ons de diepere oorzaken van de aarzeling, voorspelbaarheid, dubbelhartigheid, geesteloosheid? Hoe komt het nou dat het zo moeilijk is om de schrift te horen als de Viva Vox Dei? Laat ik een paar dingen noemen, aanstippen. Voorspelbaarheid in de prediking begint met een verkeerde leeshouding. Bij de exegese zijn onze belangrijkste vragen vaak zijnsvragen. Wat is dit? Wat betekent dit? Wat staat hier? Niet, waarin raakt dit mij? Wat heeft het mij te zeggen? Of wat stoort mij eigenlijk in deze tekst? Als we maar begrijpen wat er staat, dan hebben we als denkend subject greep op de tekst en misschien wel macht. Macht over God die zich in zijn woord openbaart. Die objectieve leeshouding blokkeert de verrassing, de overrompelende godspraak, de ervaring, spreek Heere, uw knecht hoort. Ik ben een groot voorstander van grondige en nauwkeurige exegese, van een uitleg emente autoris, voor zover we die mening kunnen natrekken. En mits de mening van de menselijke auteur altijd verbonden wordt met de zin en mening van de Heilige Geest, als de eerste auteur. Maar met welke basishouding benaderen we dan de schriften in onze exegese? Is dat met de analytische houding van de chemische laborant, of met de heilige nieuwsgierigheid van de jongen die de liefdesbrief van zijn vriendin leest en spelt. Of, ja, zo'n voorbeeld is ook alweer gedateerd, liefdesbrieven. De nieuwsgierigheid waarmee hij de WhatsApp-berichten, zou je misschien moeten zeggen, van zijn vriendin leest en bestudeert. In ieder geval zijn ze dan wel voortdurend online en in contact. Zijn we dat ook bij de exegese en bij de preekvoorbereiding. De objectivering van de schrift als voorwerp des geloofs staat de relationele omgang met het woord door de geest in de weg. De Bijbel verdingelijkt. En als het aan ons aan tijd of zin ontbreekt, dan komen er stof en spinnenwebben op. Je mag dat ook allegoriseren als je dat wil doen. Geestelijke spinnenwebben zijn misschien nog erger dan letterlijke. Dat brengt me in de derde plaats bij het medicijn. Het is na het opsommen van de symptomen en het stellen van de diagnose tijd om na te denken over het medicijn. Soms heb je alles gedaan wat je kon doen qua voorbereiding, exegese. Je weet alles wat je wilt weten over de tekst, maar dan, je staart naar je Bijbel en de tekst wil maar niet tot leven komen. De letters dansen voor je ogen, maar er zit geen boodschap in. Een gebed stijgt op uit je hart. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Maar het blijft stil. Wat dan? Wat als God niet spreekt, maar zwijgt? Moet de gemeente het dan maar met een spreekbeurt doen over een aan de tekst ontleend thema? Het kan een geweldige aanvechting zijn. Gelukkig is de prediking van het woord van God toch gewoon het woord van God. Onafhankelijk van de prediker of het geestelijk leven van de prediker. Maar toch, je ziel dorst naar God, naar een nieuwe ontmoeting met hem door zijn woord. Je wil maar één ding, de woorden van de levende God doorgeven, de stem van Christus zijn. Onze verlegenheid is juist Gods gelegenheid. Hoe vaak heb je dat niet tot je verrassing ervaren? Maar ook wij zijn, als we eerlijk zijn met moderne of postmoderne gedachten, behept. Met die dubbele wending naar het subject en naar de geschiedenis. Er is mijns inziens op beide punten een nieuwe bekering, conversio, nodig. We kunnen er niet achter terug, alsof er niks gebeurd is. En dus Calvijn maar citeren of Luther maar citeren. We kunnen de verlichting niet ongedaan maken. Maar we worden wel als kinderen van onze eigen tijd, geïnspireerd door de Bijbelse boodschap en geleid door de Heilige Geest, geroepen tot een dubbele wending. De eerste toewending is die naar de schrift, als subject, als viva vox dei. Hoe zeggen we dat ook weer? De Bijbel moet ons gaan lezen, in plaats van dat wij de Bijbel lezen. Zo'n dierbare uitspraak kan natuurlijk ook gemakkelijk een reformatorisch mantra worden. Maar er zit wel een hele mooie gedachte in. De rollen worden omgekeerd. God komt echt aan het woord. Ik vond het heel mooi dat Van Doleweert zijn uitgangspunt nam in de autopistie van de schrift. En echt niet alleen omdat hij daarmee mijn proefschrift aan de vergetelheid ontrukte. De Bijbel ontleent haar gezag niet aan de kerk of aan rationele argumenten, maar is in en om zichzelf geloofwaardig en overtuigend door het werk van de Heilige Geest. Mijn eigen studie naar de historische achtergrond van het theologisch begrip autopistie heeft mij ook bij mijn eigen prediking geholpen om de tekst te laten staan en echt te laten spreken. Als je erop vertrouwt dat het woord het doet, dan mag je dat woord ook alle ruimte geven om Gods werk te doen. Niemand zal het met mij oneens zijn, maar juist daarom is het ook goed om het medicijn te concretiseren. Ik denk aan een paar dingen naar analogie van de vier genoemde symptomen. Fundamentele twijfel kun je niet bestrijden, zoals die gereformeerd vrijgemaakte ouderling, door die te ontkennen. Je kunt je wel oefenen om de Bijbel te lezen met een, laat ik het noemen, door de crisis gelouterde nieuwe naïviteit. Dat is geen infantiele houding die geen vragen toelaat en krampachtig vasthoudt aan een soort zondagsschoolgeloof, maar een luisterhouding van iemand die door de existentiële vragen is heen gegaan en weet heeft van de hand van Christus die je vastgrijpt bij het wegzinken. Het is het kinderlijke vertrouwen van de christen die zijn eigen ik aan Christus kwijtraakt en luistert naar wat hij te zeggen heeft. Die onbevangenheid en openhartigheid kenmerkt ook de grote christelijke denkers zoals Augustinus, Pascal, Lewis. Bavinck schrijft aan zijn vriend Snoekhoorn Gronje dat hij, ik citeer, het naïeve van het kinderlijke geloof kwijt is. En dat hij soms zelfs in zijn eigen ziel bespeurt, ik citeer, een onuitgesproken wens dat de schrift niet waar mocht zijn. Dat de nieuwe kritiek gelijk hebben mocht. En daarin zie ik iets van die geheime vijandschap die aan het zondige hart eigen is. Die het gevoelt tegen de heilige en die alleen door geloof en gebed overwonnen kan worden. Bavinck houdt uiteindelijk niks anders over dan op uw woord heb ik gehoopt. Het enige middel tegen dat tweede symptoom, de voorspelbaarheid, is denk ik de verwondering die bij dat naïeve, kinderlijke, gelouterde en geheiligde luisteren naar de schrift hoort. Met de neiging om de schrift te objectiveren, hebben we ook de neiging om de hele werkelijkheid als voorwerp te zien. Begenadigde predikers weten vaak aan de natuur of aan het gewone dagelijks leven hun sprekendste voorbeelden te ontlenen. Dat geeft aan de illustraties van Spurgeon bijvoorbeeld een bepaalde levendigheid en vanzelfsprekendheid. En daarachter ligt het oog van iemand die met liefde naar de schepping en zijn medemensen kijkt. Relativerend en met gevoel voor humor zien deze predikers wet en evangelie oplichten in de wereld om hen heen. Dat kan alleen maar als je verlost wordt van de neiging om alles tot object te maken en te verdingelijken. Geloof in de autopistie van de schrift betekent ook oog hebben voor de details die vaak over het hoofd gezien worden. Zelf heb ik wel geleerd van Joodse commentaren op de Torah. De engelen bij de Jacobsladder komen niet uit de hemel, maar ze gaan op en neer in die volgorde. Ze waren er al. Bij de grens van Kanaan vindt er een wisseling van de wacht plaats. Want God is niet zoals de goden aan een klein stukje geografisch grondgebied gebonden, maar hij is de God van de ganse aarde. Aan tijd nog plaats gebonden. En hij zegt het, ik zal met u zijn, waar gij ook heen gaat. Om oog te krijgen voor de structuur van de tekst en voor die details moet je toch bij de grondtekst zijn. Hij daalde af, staat er verschillende keren van Simson. En dat werkwoord afdalen biedt structuur aan de vertelling. Hij ging af naar Timnat. Daar begon de ellende. In de HSV staat hij ging naar Timnat. Daar zit geen hoogteverschil in. Dat is wat oppervlakkiger vertaald. Maar in het Hebreeuws staat er wel, hij ging af naar Timnat. Uiteindelijk staat er, toen grepen de Filistijnen hem en groeven zijn ogen uit en voerden hem af, een vorm van hetzelfde werkwoord, naar Gaza. Lager kan het niet met je aflopen. Maar dan staat er aan het eind van de geschiedenis in vers 31, toen daalden zijn broeders af en namen hem op en brachten hem opwaarts, thuis. God laat hem niet midden in de dood liggen, maar hij raapt hem op en brengt hem eeuwig thuis. Dan moet je wel even de tijd nemen om die Hebreeuwse tekst ook qua structuur en werkwoordsgebruik tot je door te laten dringen. Anders dan lees je daar heel gemakkelijk overheen. De kloof tussen leer en leven is misschien moeilijk te overbruggen. We blijven ook zwakke zondaren. Toch speelt ook hier die objectivering van de schrift misschien toch meer mee dan je zou denken. Paulus stelt zichzelf onbevangen tot een voorbeeld voor de gemeente. Terwijl hij zich toch ook echt als een ellendig mens. Ik zou Romeinen 6 en 7 niet anders willen uitleggen. Als een ellendig mens en de grootste der zondaren beschouwt. Hoe kan hij dan toch zeggen, volg mij nou maar gerust na? Omdat zijn ethiek niet in de eerste plaats bestaat uit een set waarheden en principes die toegepast moeten worden, maar uit de navolging van Christus. 1 Korinthe 11. Wees mijn navolgers, broeders, zoals ik een navolger ben van Christus. Durven wij dat ook in de gemeente? Neem nou maar gerust een voorbeeld aan mij en aan ons gezin, want wij doen met vallen en opstaan onze uiterste best om de Heer Jezus na te volgen. Ik zou het mezelf horen zeggen als ik dat van de preekstoel zou doen. Maar bij de overdracht van het normale christelijke leven aan de volgende generatie in een postmoderne tijd wordt, denk ik, die imitatio Christi opnieuw steeds belangrijker om de kloof tussen leer en leven te overbruggen. En als we het moeilijk vinden om te bidden, geestelijk te bidden, laten we dan niet meteen maar van wal steken, maar eerst tot ons door laten dringen tot wie wij naderen, met wie wij in gesprek zijn. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam, uw koninkrijk, uw wil. Laat de majesteit van God doordringen tot je hart. Bidden begint met aanbidden. Zo ook bij het lezen van de Bijbel. Stilte. Het besef. De Heere spreekt. Als de Heere zijn oor neigt om ons te horen, zouden wij dan de oren niet spitsen om hem te horen? Een wending weg van het eigen innerlijk of van de scheiding en onderscheiding tussen objectieve waarheid en subjectieve zekerheid. We komen er niet los van, niet zomaar los van. We kunnen niet doen alsof er niks gebeurd is, maar terug naar de schrift als subject. De Heere spreekt. Wat een bekering zou dat zijn. Een dagelijkse bekering. En als het om die andere wending gaat, heel kort, dan is er ook een terugkeer nodig. Een wending naar de toekomst. Te veel is de gereformeerde gezindte gericht op het verleden. Te weinig leeft het verlangen naar de uitbreiding en de komst van Gods koninkrijk. Reformatorische christenen zijn de relativerende historisering en contextualisering te lijf gegaan. Met geschiedenis, met bestuderen van de geschiedenis, met citeren van de geschiedenis. Met het fixeren van hun eigen voorgeschiedenis om hun identiteit te bepalen en te handhaven. Er is niks mis met kerkgeschiedenis, het is mijn brood. En het is heerlijk, maar er zit wel een gevaar aan. Zouden we niet veel beter kunnen zeggen, als christenen weten we al lang dat alles in de geschiedenis betrekkelijk en relatief is. Niet omdat universele waarheden en eeuwige waarden allemaal verklaarbaar zijn uit de context, maar omdat de hele geschiedenis betrekkelijk is in het licht van het koninkrijk van God. Conformeren, liberaal, vrijzinnig, en conserveren, orthodox, zijn eigenlijk misleidende pseudo-alternatieven. Het christendom staat per definitie haaks op de cultuur, op elke cultuur. Het koninkrijk van God is niet van deze wereld. Tegelijk maakt het missionaire christendom steeds gebruik van de denkvormen, van de cultuur, om de mensen te bereiken in de taal, in de context waarin zij leven. Vandaar dat zendelingen vaak heel scherp zien waar de schoen wringt van het zendende christendom. Transformeren in plaats van conformeren. En confronteren in plaats van conserveren. Dat is de Bijbelse roeping van christenen in deze wereld. Die weliswaar verworden is tot het domein van de slang. Maar die toch de erfenis van Christus blijft. 4 symptomen. 3 cirkels als analyse, 2 medicijnen, een wending naar de schrift en een wending naar de toekomst van Gods koninkrijk. En ik eindig dan met 1 naam, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. De gekruisigde, het schrift geworden woord, getuigd in alle zwakheid en kwetsbaarheid van het vlees geworden woord. Het grootste probleem, dat zijn niet de symptomen. De aarzeling, voorspelbaarheid, dubbelhartigheid, geesteloosheid. Het grootste probleem is ook nog niet eens de objectivering en historisering van de schrift. Het grootste probleem, broeders, dat is onze trots en ongebrokenheid. Deze zomer hadden wij als gezin een heerlijke week vakantie met meer dan 250 mensen op een gezinskamp rond de Thessalonicenzenbrieven. Tijdens een avondsluiting deelde een van de vrienden in alle openheid en kwetsbaarheid dat hij gewankeld had op de rand van de afgrond van ongeloof en vertwijfeling, onoplosbare en onbeantwoordbare levensvragen knaagden aan zijn, dacht hij, onwankelbaar godsvertrouwen. En dan komt de verzoeking. Wat nou als alles gewoon één grote vergissing is? God kwijt, alles kwijt, geen houvast, geen zekerheid. Hij las iets voor toen wat mij heel diep trof. En ik geef het ook maar aan jullie door, als afronding van de lezing. Uit een boekje met de titel Gebrokenheid. Ik citeer, een paar jaar geleden hoorde ik een jonge christen bidden: Heere, breek mij. Dit gebed raakte me. Tot op dat moment had ik een dergelijk gebed nog nooit gebeden. Ik was er eigenlijk ook niet zeker van of ik er wel klaar voor was om dat gebed te bidden. Maar deze woorden recht uit het hart van een jonge christen wakkerden bij mij een enorme behoefte aan. Aan gebrokenheid in mijn eigen leven. En nu is het, aldus William MacDonald, een doorlopend gebed van mijn hart. Heere, breek mij. En toen onze vriend dat in alle kwetsbaarheid en openheid deelde in de avondsluiting, stond het mij opeens helder voor ogen. Mijn onvruchtbaarheid is een gevolg van mijn ongebrokenheid. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. De diepste vraag is of ik bereid ben om met Christus en om Christus wil aan alles en aan mezelf te sterven, omdat hij voor mij gestorven is, gebroken om mijn ongerechtigheid. Dat was het woord van Christus. Hineni, zie hier ben ik, ik ben beschikbaar. Ik ben er klaar voor. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En omdat hij het gezegd heeft, zeggen wij het ook. Hineni, zie, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Heere, breek ook mij.